permanent weef.
Vandaag de tweede uitzending over pedofilie. Pedofielen zijn mensen die zich bijzonder tot kinderen voelen aangetrokken, ook seksueel. Mensen die nogal vaak als ziek en zelfs gevaarlijk bestempeld worden. Vorige week hoorde u leden van de landelijke werkgroep pedofilie van de NVSH over het verwrongen beeld en de vaak onterechte angst die veel mensen ten opzichte van pedofielen hebben. Pedofielen houden van kinderen en hebben respect voor hen. En de gewelddadige confrontatie tussen een oudere en een kind, die af en toe voorkomt, heeft niet zoveel met pedofilie te maken. Net zo min als een man die een vrouw verkracht, alle mannen zou vertegenwoordigen. U kunt nu gaan luisteren naar Rob en Henk. Rob is 39, Henk is 12 jaar. Ben je erg geïnteresseerd in techniek?
Ja?
Wil je er ook iets mee gaan doen later?
Jawel.
Ja, wat dan?
Ja.
Wil je iets technisch worden?
Ja.
Ja? Weet je al wat?
Wat?
Weet je al wat?
Ja, elektrotechniek, hè.
Ah, ja. Wat zit je, hoe oud ben je nou? 12?
Ja.
En zit je nog op de lagere school?
Ja.
Laatste jaar?
Ja.
En wat daarna? Wat ga je dan doen?
Een LTS.
Jij bent 12 en Rob is? Hoe
39.
Oud? 39.
39.
En jullie zijn bevriend. Jullie hebben een relatie, zoals dat heet.
Ja.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Hij is meegekomen met een oudere broer van hem naar mij thuis. Die oudere broer was weer een vriend van een vriend die ik toen had. En zijn broer kwam daar wel eens mee. En die heeft hem een keer meegebracht. En het klikte meteen tussen ons. Vanaf de eerste dag is hij gelijk iedere dag blijven komen, zo ongeveer. Hè?
Ja.
Wat snel, hoe kwam dat? Wat dacht jij toen je hem voor het eerst zag?
Nou, ik dacht... Nou, niks bijzonders eigenlijk. Ja, ik dacht dus dat het een jongen was, dus. Geen man, maar een jongen of een vriend, dus van jaar of 14 of zo. Want toen zag ik dat het een man was.
Maar daar schrok je niet van.
Nee.
Maar vond je meteen heel erg aardig?
Jawel.
En waarom ging je dan meteen zo vaak naartoe? Doe je dat altijd als je een nieuwe vriend hebt of zo? Hoe oud hij dan ook is?
Jawel, ja.
Ja? Heb jij veel vrienden?
Nou, nee.
Nee?
Nee.
Op school ook niet?
Ja, eentje.
Oh, ja. Veel kinderen mogen niet met hem spelen, omdat hij uit een gezin komt wat niet erg gunstig bekend staat in het dorp waar hij vandaan komt. En dan worden veel ouders verbieden hem om met hem, of verbieden hun kinderen om met hem om te gaan. Neem je even aan, als je wilt. En daardoor heeft hij vrij weinig vriendjes.
Wat een klootzakken, hè? Dat is toch geen reden?
Nee.
Kun je dat wel eens vervelen?
Wat?
Vind je het wel eens vervelend dat mensen zo reageren?
Ja.
Kinderen niet met jou om mogen gaan?
Ja.
Doe je daar ook wel eens wat aan? Zeg je, bescheld je wel eens op ze?
Nou, nee, dat doe ik niet.
Nee?
Nee.
Wat doe je dan?
Ja, toch probeer om mee om te gaan.
Ja?
Ja.
Oh, dat is wel goed van je. Ik zou kwaad worden, denk ik. Ben jij wat rustiger?
Jawel.
Ja? Niet zo wilde?
Nee, nou wilde.
Nou, wild is hij wel.
Ja?
Ja. Nou, we proberen nu om hier en bij... Ik heb hem bij een club gedaan, bij een paardrijdclub, waar hij wel om kan gaan met leeftijdgenoten. En waar hij wel geaccepteerd wordt, omdat ze daar zijn gezin en zijn familie niet kennen. En die vooroordelen niet zo hebben. Dus nou komt hij wel, nou komt hij wel wat meer los. Hè?
Ja.
En daar praat je dan ook niet over, de club waar je nu zit?
Nee.
Nee?
Nee.
Er zijn een paar dingen waarover jij niet mag praten, hè, met andere mensen.
Ja.
Want het lijkt me voor jou ook moeilijk om over jouw vriendschap met hem te praten.
Ja.
Doe je dat ook nooit?
Nee.
Nee?
Nee.
Ik had gevoeld dat ik in verwachting was.
Vind je het niet heel erg vervelend? Nou, dat je daar altijd maar stil over moet zijn?
Nee.
Nee?
Nee.
We kunnen er met elkaar over praten en dat is ook genoeg. We zullen wel moeten. Als het die vriendjes die nou heeft en die vriendinnetjes die nou heeft, hij loopt kans dat hij ze weer kwijtraakt als ze te weten komen hoe wij ten opzichte van elkaar staan en wat voor soort vriendschappen we met elkaar hebben. Dan is het gebeurd. Tenminste, waarschijnlijk.
Jij bent er waarschijnlijk al wat jaartjes langer aan gewend, hè, om van alles verborgen te houden.
Ja.
Zoals het feit dat je pedofiel bent.
Ja, ik heb tot mijn 35ste helemaal verborgen gehouden. Ik heb er ook niet naar geleefd. Ik ging er trouwens vanuit dat kinderen, nou ja, die willen zo'n oude vent niet. En pas toen ik 35 jaar was en daar toevallig achter kwam dat dat anders lag, en ik 1 of 2 relaties kreeg, waarvan helaas er 1 ontdekt is, ja, toen kon ik niet veel anders meer dan toegeven dat ik was zoals ik was. En daarna ben ik er wel naar gaan leven, dus, maar dat is pas 1 jaar of 4. Nu heb ik er geen moeite meer mee, maar ik heb het daarvoor altijd wel erg veel moeite mee gehad. Ik praatte er met niemand over, helemaal niemand.
Maar had je toen een verhouding met een man of een vrouw?
Helemaal niet. Ik woonde helemaal alleen. Ik had wel kennissen, maar geen echte vrienden. Althans, niet waar ik mee over dit soort dingen kon praten. En ik was lid van clubs en ik had goed werk en ik vermaakte mij wel. Toen kreeg ik last met de politie vanwege het ontdekken van die relatie met 2 jongens. En toen raakte ik mijn baan kwijt. En toen kreeg ik ineens wel vrienden, omdat ik in de werkgroep terecht kwam.
De werkgroep pedofilie van de NWSA.
Ja. En dat veranderde mijn hele leven in feite.
Toch lijkt me dat een rare ontdekking. Zeker als je al 35 bent, heet het dan tegenwoordig. Ja. Maar als je al 35 bent en je merkt dan ineens dat je van kinderen houdt.
Nou, ik merkte het niet pas toen ik 35 was. Ik wist het al lang. Ik wist het al vanaf mijn 16e jaar of zoiets.
Oh, je wist het?
Ik wist het wel, maar ik leefde er niet naar. Ik onderdrukte het bij mezelf, zou je kunnen zeggen. Ik ging ervan uit, van dat kan je niet maken in deze maatschappij. En kinderen willen dat toch niet met zo'n oude vent. Zo redeneerde ik.
En hoe kwam het op een gegeven moment dan toch van?
Omdat ik met 1 jongen omging die blijk gaf dat hij meer van me wilde dan vriendschap alleen. En de seksuele relatie uitlokte. En daar ben ik op ingegaan. En daarna zijn er vriendjes van die jongen gekomen die ook blijk gaven dat ze dat soort contacten erg op prijs stelden. Dat ze dat wel wilden. Toen ben ik wat anders tegen de dingen aan gaan kijken. Toen werd het nog ontdekt ook. En toen had ik geen reden meer om het geheim te houden verder. Dus daarna ben ik maar gaan leven op deze manier. En echt gaan leven als mezelf.
Hoe oud waren die jongens?
De jongens waren 11 en 12 toen. Geen namen noemen. 9 was die toen. En die jongens werden mee ontdekt, dus die waren 11 en 12. En een van die jongens komt nog steeds hier over de vloer, die is nu 15. En de andere niet meer, dat heeft de kinderbescherming voor gezorgd. Sinds augustus vorig jaar. En daar is hij later bijgekomen en hij is tot op heden wel blijven komen. Kunnen blijven komen.
Dat hoor je vaak, hè? Je zei net, die jongens die lieten zelf merken dat ze seksueel contact wilden. Dat heb ik al vrij vaak gehoord van mensen, dat kinderen het erom vragen.
Ja, ze vragen erom als ze weten dat je ervoor in bent. Als ze niks weten, dan doen ze het ook niet, dan merk je het niet aan ze. Ik vraag er nooit zelf om, ik zoek nooit zelf seksuele toenadering tot kinderen. Maar zodra kinderen weten dat je tot zoiets bereid bent, laat het zo maar zeggen, dan vragen ze erom of rechtstreeks of middels een manier van doen, maar dan... Dat heb ik al verschillende keren gemerkt in de laatste paar jaar. Zeker al 1 keer of 5, 6 bij verschillende kinderen. Zolang ze niks weten, gaan ze op een gewone manier met je om. Omdat ze niks vermoeden. Maar zodra ze weten wat er aan de hand is, dan zoeken ze meer. Allemaal.
Waarom hou jij, denk je, lichamelijk meer van, ook lichamelijk, meer van kinderen dan van de volwassenen?
Waarom weet ik niet. Geen idee. Het is gewoon zo. Ik heb wel eens een seksuele relatie met een volwassene gehad, met een man. Maar dat deed me niet zoveel. Dat was wel fijn, maar meer niet. Mijn kind doet het me veel meer. Met een jongen tenminste.
Waarom vind jij het zo leuk om met iemand om te gaan die veel ouder is dan jij?
Nou, veel ouder.
Nou, is een stukje ouder.
Ja. Nou, leuk.
Stel dat hij nou 16 was geweest.
Nou, dan zou ik ook nog wel mee omgaan, denk ik.
Maar maakt het jou niet zoveel uit of hij 16 of 36 of 39 is? Nee.
Nee?
Maar daarvoor had je nooit een vriendschap gehad met een oude iemand of wel eens?
Ja, die was 14 en ik was 10.
Oh ja. Maar je vindt hem geen oude vent?
Nee. Nee.
Wat vind je nou het aardig aan hem?
Ja, vriendelijk en veel aandacht van, krijg ik van hem.
We doen ontzettend veel samen. We gaan veel samen uit, veel spelletjes samen. Ja, je leeft inderdaad samen zoals je dat ook, omdat hij hier iedere dag is. Je leeft inderdaad samen zoals je als bij wijze van spreken in een huwelijk of in een vaste relatie met tussen volwassenen ook doet.
Alleen hij houdt van Playmobil bij wijze van spreken en jij waarschijnlijk niet meer. Hoe doe je dat?
Ik heb spullen in huis waar hij zich mee vermaken kan. Lego en Fischer en racebaan en al dat soort toestanden. Nou, ik speel er ook wel eens een keer mee hoor. Met die racebaan vind ik ook wel leuk. Nou, voor de rest kan hij daarmee spelen als ik eens een keer televisie zit kijken of als ik zit lezen of zoiets. Nou, dan vermaakt hij zichzelf of hij heeft vier vriendjes in huis waar hij zich mee vermaakt, waar hij daarmee speelt. Dat doen we inderdaad niet samen. Maar wel als we samen uitgaan, een dagje uit en samen zwemmen en al dat soort dingen. Dat gaan we wel samen. Dat zijn interessen die je gezamenlijk hebt.
Ja, wat dat betreft is hetzelfde als een ouder met een kind natuurlijk. Ik bedoel, dan speel je af en toe eens mee met...
Ja, inderdaad.
Ik bedoel, dat maakt niet zoveel uit dan.
Dat maakt niet zoveel uit. Maar ouders met kinderen, dan trekken die ouders toch ook erg veel samen op. Terwijl als wij met elkaar uitgaan, dan zijn wij het die samen optrekken. En dat is, denk ik, voor een kind wel een belangrijk verschil. Hij mag mee met zijn ouders, maar wij gaan samen uit. En daar zit wel iets verschil in, denk ik.
Jullie staan er op dit moment nogal moeilijk voor, hè? Vanwege een zaak met de kinderbescherming. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
Ja. Door, laten we zeggen, toevallige omstandigheden is de kinderbescherming in Den Bosch erachter gekomen dat Henk en ik een relatie hebben. En daar zijn ze niet erg blij mee, moet ik zeggen. Ze doen alles, of ze zijn van plan om alles te gaan doen om die relatie te verbreken. En dat alles houdt dan in dat ze van plan zijn om zijn vader uit de ouderlijke macht te ontzetten. Alleen om hem hier weg te kunnen halen, zodat Henk niet meer bij mij kan komen. Vader keurt namelijk de relatie van Henk met mij goed. En dat accepteert de kinderbescherming niet. Ze zeggen dan is vader ongeschikt om zijn zoon op te voeden als hij zoiets goedkeurt. En dan moet hij zijn kind maar afgenomen worden. Dat betekent dat niet alleen Henk zijn vader kwijtraakt, maar dat hij ook mij kwijtraakt. Dat hangt ons boven het hoofd binnen een paar maanden.
Maar dat kan je verder niet beïnvloeden? Doen jullie er niks aan?
We doen er van alles aan. Nou, het komt in ieder geval voor de rechter. De Raad van de Kinderbescherming heeft een eis ingediend bij de rechtbank tot ontzetting van vader uit de ouderlijk gezag en plaatsing van Henk in een pleeggezin of een internaat, zo ver mogelijk hier vandaan. Wat wij eraan doen is als werkgroep pedofilie dat we de zaak voor die rechtbank principieel gaan verdedigen. Dat wil zeggen, we halen er deskundigen bij die de rechter hopen te kunnen overtuigen van het feit dat de relatie die wij samen hebben niet verkeerd is. En we halen er deskundigen bij die kunnen getuigen van het feit dat Henk in zijn gezin en hier wel goed opgevangen wordt, wel goed op zijn plaats is. Mensen die vader goed kennen, mensen die mij goed kennen. Dat onze relatie goed is. En we hopen maar dat de rechter daar gevoelig voor is. Maar de kinderbescherming zegt zelf, er zijn geen precedenten wat dit betreft. We weten helemaal niet hoe de rechtbank hierop zal reageren. We kunnen alleen maar hopen dat het voor ons goed afloopt en dat we bij elkaar mogen blijven.
We hadden het er net al even over. Dat ik dacht, het lijkt mij moeilijk gewoon om altijd maar dingen verborgen te houden voor iedereen. Hè? Maar heb je nou bijvoorbeeld, je woont hier in een flat. Weten de buren het?
Nee, bepaald niet. Ik heb toevallig via kennissen gehoord dat de buren denken dat Henk een zoon van mij is en dat ik gescheiden ben en dat Henk hier regelmatig over de vloer komt als mijn zoon. Nou, ik hou het maar zo. Dan is Henk in ieder geval het beste af. Het maakt mij niet zoveel uit als het van mij weten. Maar ik vind het voor Henk vervelend, omdat dan loopt hij weer het grote risico dat kinderen ook hier in de buurt verboden worden om met hem om te gaan door die ouders. Dan heeft hij hier weer geen vriendjes, terwijl hij nou rustig de straat op kan gaan en met iedereen kan spelen. Dus niet voor mij, maar voor hem kunnen we het beter geheim houden. Tenminste, de uit van onze relatie. Laat ze maar denken dat hij mijn zoon is. Hij lijkt tenslotte nog een beetje op me ook.
Dat je een normale gescheiden vader bent.
Dat ik een normale gescheiden vader ben. Dat wordt in ieder geval nog wel geaccepteerd, ja. Ja.
Daar ben jij het wel mee eens, zo. Jij wilt het ook wel zo houden.
Ja, natuurlijk, anders ben je zo'n paar vriendjes kwijt.
Ja. Hier heb je in de buurt heb je wel een paar vriendjes.
Of ja, vriendjes echt niet, maar ik zie ze wel eens een
toch wel kinderen die hier aan de deur komen om te vragen, komt Henk spelen? Dat komt wel voor. En hij gaat er ook wel meer naar buiten spelen, ja, dat doet hij wel. Ja.
Heb jij er verder wel eens echt moeilijkheden van ondervonden in het werk of ergens anders?
Ja. In het werk zeker. De ontdekking van mijn vorige relatie heeft me mijn baan gekost. Ik werkte bij, laten we zeggen, een grote gloeilampenfabriek in het zuiden des lands.
Oh, daar heb je
hem weer. Ja, daar heb je hem weer, ja. Aanvankelijk wel reageerde met, als je geen vrijheidsstraf krijgt, dan mag je je functie houden. Maar er kwam geen vrijheidsstraf, het werd een voorlopige, seponering van de zaak met proeftijd. Daarna eisten ze van me dat ik mijn privéleven zou aanpassen aan de functie die ik bij hun had. Ik had bij hun een functie op personeelszaken. Ze vonden dat ik in mijn privéleven geen relaties met kinderen mocht aangaan, omdat ik daardoor de naam van de firma zou schaden. Daar ben ik niet mee akkoord gegaan. Toen hebben ze beetje bij beetje zijn ze gaan zoeken naar argumenten om mij eruit te krijgen. En dat is ze na anderhalf jaar gelukt. Ik ben sinds oktober vorig jaar werkloos.
Jij kent het woord ook, hè, pedofiel.
Jawel.
Ja? Wat is dat nou, een pedofiel?
Nou, een man die met jongen of met jongens omgaat en seksuele contact heeft. Soms.
Heb je dat toen je er pas van hoorde? Vond je dat niet raar? Vond je dat niet wat vreemd?
Nou, toen ik het pas hoorde, dat snapte ik het niet erg goed.
Dat is wat de politie jou verteld heeft.
Nou, Nou, ze had mij verhoord.
De politie, waarom?
Nou, omdat hij dus gepakt was een tijdje terug. En toen wisten ze dat wij hier kwamen. Mijn moeder had gezegd dat wij hier kwamen. Mijn moeder wou het niet, maar mijn vader wel. Toen moesten wij op het politiebureau komen. Toen zei ze dat hij ziek was. En dat je daar misschien wel eens een keer in één keer zijn blootje voor stond. En dat je misschien doodmaakte en alles. Dus ik kreeg aan te maken.
Nog. Ja. Eerst is je blootje en dan jou doodmaken.
Ja. Nou, dan hadden ze aan me verteld en dat wij door niet mochten komen. Nou, toen zijn wij stiekem gegaan en toen is maatschappelijk werk bij ons in de buurt. Is toen met hem kon praten met mijn vader en die heeft het goed gevonden waar hier kwamen. Toen zijn wij verteld hier geweest.
En vond je dat naar bij de politie toen?
Ja, toen was streng aangepakt.
En wat vond je van die dingen die ze zeiden?
Ja, ik dacht, ja, dat gebeurt toch niet. Ik wist nergens van, dus ik dacht, ja, stikken maar.
Hij kende mij inmiddels al.
Ja.
Maar een heleboel mensen denken dat pedofielen inderdaad een beetje zieke mensen zijn, hè? Dat wordt vaak gedacht.
Ja, dat is zo, maar ziek zijn ze niet. Het is niet als bijvoorbeeld echt ziek wat je weg kunt brengen voor een pil of een drankje of zo.
Nee, god, je hebt toch ook homofielen, je weet wat dat zijn, hoor.
Ja, dat zijn die mannen met mannen omgaan, hè. Nou, dat is ook zoiets. Dat vind ik ook niet erg. Of vies of zo, dat ze andere mensen het vinden.
Durf jij er wel eens over te praten met iemand? Over jullie contact? Of doe je dat maar liever niet?
Nou, dat ligt eraan met wie iemand. Als het een vriend is, zou ik het niet doen. Maar als iemand weet het zelf ook is, dan zou ik best willen praten. Maar niet iemand die, of iemand die je echt kunt vertrouwen en die er zelf ook niks om geeft.
Nou, maar die mensen, die ken je misschien niet veel, hè?
Nee, die ken ik niet.
De mensen van de werkgroep die hier over de vloer komen, daar praat hij vrij uit tegen me. Dat doet hij echt wel. Dan weet hij dat, hoe dat... hij hoort ons ook praten. En, dus daar heeft hij helemaal geen moeite mee. Maar met vreemden wel, uiteraard. Maar weer die angst van, straks dan krijg ik er last mee.
Hij heeft eigenlijk hier bij jou een soort thuis gevonden, hè? Ook wel door zijn omstandigheden.
Ja. Hij is... de situatie thuis voor hem vroeger, bij zijn eigen thuis, was erg moeilijk. Zijn vader en moeder hadden niet zo'n beste verhouding, om het voorzichtig uit te drukken. Zijn moeder heeft nooit veel, laat maar zeggen, heel weinig aandacht aan hem besteed zijn hele leven lang. En dan komt hij bij mij en dan krijgt hij ineens veel meer aandacht dan hij ooit gewend is geweest. Hij krijgt ineens de kans om weer vriendjes te krijgen. Hij kan een hele stuk van zijn jeugd, wat hij gemist heeft, dan kan hij in een vrij korte tijd kan hij dat inhalen in zo'n relatie. Hij heeft zijn eerste 11 jaar heeft hij het gewoon erg moeilijk gehad thuis. Hij is de enige waar hij mee om kon gaan eigenlijk was zijn eigen broer. Verder heeft hij weinig contacten naar buiten gehad, weinig aandacht gehad. Hij moest alles zelf maar uitzoeken. Hij werd uit school thuis gehouden om allerlei redenen die niet de zaken waren. Dan krijgt hij de kans ten eerste op school komt hij veel beter tot zijn recht dan hij ooit is geweest. Hij kan hier omgaan met mensen die zelf kiest. Hij is te vrij in, hij krijgt aandacht. Hij kan alles wat hij in zijn eerste 11 jaar tekort gekomen is, kan hij deze jaren inhalen.
Maar juist door die positie wordt hij daardoor niet extra afhankelijk van jou, denk je?
Ja, daar wordt meer gezegd. Ik heb zelf de indruk van niet. En ik denk dat hij, zoals hij zich nu bezig is te ontwikkelen, hij is nu al anders dan toen ik hem 1,5 jaar geleden ontmoet, dat het echt geen pure afhankelijkheidsrelatie is dan wij hebben. Ik probeer daar ook naartoe te werken, dat hij op zijn eigen benen leert staan, dat hij zoveel mogelijk dingen zelf leert doen. En ik ben ervan overtuigd, als hij een paar jaar verder is, dat hij inderdaad net zo ver is en op dezelfde plaats staat als dat zijn leeftijdsgenoten staan.
Heb jij zelf dat je alleen van jongens houdt of ook van meisjes?
Ik heb voorkeur voor jongens. Ik heb, ik kan niet helemaal zeggen 100%. Meisjes kunnen ook wel leuk zijn, maar ik heb liever jongens, ja.
En jij? Wie vind jij aardiger? Jongens of meisjes?
Meisjes.
Ja?
Ja.
Heb je wel een vriendinnetje ook?
Nee. Ja. Gehad wel.
Ja?
Ja.
En vond je die wel leuk?
Jawel. Ja.
Heb je daar wel eens mee gevreden ook? Een beetje?
Ja.
Ja? Ja. Daar zeg ik niks over verder, hè? Komen we dat niet te weten?
Nee.
Over die zaak van de kinderbescherming, hè?
Ja.
Waarom, die mensen zijn vooral fel eigenlijk, omdat ze, en daar kunnen ze je ook op pakken, vanwege de seksuele kant, hè, van de relatie. Verder eigenlijk niet, toch?
Nou, die seksuele kant staat in de wet, hè, daar kunnen ze je dus rechtstreeks op pakken. Maar zij vragen zich gewoon af of een pedofiele relatie, een relatie man-jong in dit geval, of dat voor de jongen voor zijn toekomst niet verkeerd is, of je de jongen daar niet mee misvormt of verknoeit voor zijn latere leven of weet ik wat. En zolang ze niet het overtuigende bewijs hebben dat het niet zo is, kappen ze dit soort relaties. Ze vinden gewoon dat niet kan, ook al zeggen ze, omdat het in deze maatschappij niet geaccepteerd wordt. En omdat de kinderen daarvan in de praktijk erg veel last ondervinden, als ze dan toch zo'n relatie willen vasthouden, dat moet dan stiekem en daar hebben ze dan ook weer nadelen van. En de relatie zelf pikken ze ook niet. Ze vinden dat niet kan. Zij vinden dat kinderen moeten worden opgevoed, althans zo zeggen ze het, dat kinderen moeten worden opgevoed volgens de in de maatschappij gangbare normen. En als je daarvan wilt afwijken, zoals in dit geval, dan zetten ze er een heleboel vraagtekens bij. En dan gaan ze aanleiding zoeken om daar toch maar wat aan te doen. En om dan te zorgen dat die kinderen dan maar ergens opgevoed worden waar het dan misschien minder liefdevol is. En misschien wat, zoals in een internaat bijvoorbeeld, waar het wat onpersoonlijker gebeurt. Maar dan in ieder geval wel volgens de algemeen geldende normen. En daar zal het kind dan wel beter aan af zijn, zeggen zij.
Toch is die zaak van jullie vreemd begonnen, hè? Want niemand had er een aanklacht ingediend of zoiets. Het is eigenlijk door een toevalligheid aan het rollen gebracht.
Ja.
En toen greep de kinderbescherming zelf ineens in.
Ja, er was inderdaad niemand die gevraagd had om een uitspraak. Zijn moeder is tegen de relatie, dat weten we wel, maar die had er in ieder geval niet over geklaagd. Bovendien is hij aan zijn vader toegewezen en niet aan zijn moeder. Maar er was helemaal niet over geklaagd. De kinderbescherming is inderdaad heel toevallig achtergekomen. En dan grijpen ze in een situatie die naar ieders tevredenheid verloopt. De bevoegde ouder heeft geen problemen. Henk is er erg gelukkig mee. Ik ben er gelukkig mee. En zij zullen wel eens even goed in het eten gaan gooien. En zij zullen wel eens even die relatie gaan verstoren. Omdat zij menen dat het niet voldoet aan een aantal normen die zij stellen. Notabene met goedvinden van het ouderlijk gezag. Als zij dan christelijke waarden en normen vertegenwoordigen, dan gaan ze toch uit van die centrale positie die het gezin in onze samenleving inneemt. Dus van de ouderlijke macht. Nou, als de ouders het dan goedkeuren, waarom moeten zij dan alsnog ingrijpen? Ik kan me voorstellen dat ze zeggen, als het stiekem moet gebeuren, dat ze wat aan proberen te doen. Maar dit gebeurt nota bene met goedvinden van iedereen die er wat mee te maken heeft. En toch menen ze dat ze er op in moeten springen. En dat kan ik niet begrijpen. En ook niet accepteren.
Aan Permanent Weef werkten mee Paul Zwart, Nicolette Suzanne en Ineke van den Bergen. In de volgende uitzending legt interviewster Kiki Amsberg haar vooroordelen voor aan een pedofiel. Kan een kind niet beter rolschaatsen dan met een pedofiel vrijen? Volgende week in dit programma.